op de een of andere manier is dat helemaal geëscaleerd, waarbij de persoon die aan de gate stond te werken, ervan overtuigd was dat we hem aan het filmen waren. De politie erbij is gehaald en we eigenlijk onder schot werden gehouden op het vliegveld in een cirkeltje. Ja, dat zijn wel van die situaties waarbij ik dan achteraf merk van, nou, ik heb ook gewoon de taal om daarover te praten. En ik weet ook wel, zeg maar, wat zich af heeft gespeeld. En dat we dat dan uiteindelijk wel in goede banen kunnen leiden, want we moeten toch door met die tour. Dus we moeten toch een show spelen diezelfde avond.
Hallo, welkom bij Dutch Music Export Talks en leuk dat je weer luistert. De podcast waar je geïnspireerd wordt door onze gasten die allemaal werkzaam zijn in de muziekindustrie en met ons hun ervaringen gaan delen. Ze delen hun kennis op het gebied van export. We hebben al heel veel toffe gasten mogen spreken, maar we gaan ook graag op pad. Ik ben Jochem Tromp en deze aflevering praat ik met Dennis de Groot. Hij is een invloedrijke collega en oprichter van OK Sounds Great. Hoe kijkt hij naar de ontwikkelingen in de muziekindustrie? En hoe heeft hij zijn internationale netwerk opgebouwd? En waar ziet hij kansen voor Nederlandse artiesten? Dennis, goedemiddag ondertussen. Welkom.
Goedemiddag.
Tof dat je er bent. In het kort heb ik al gezegd wat je doet, maar misschien kun jij het nog even toelichten, want je doet meer dan alleen maar OK Sounds Great, ja. Hè?
Nou, ik ben artiestenmanager, tourmanager, en dat doe ik dus onder mijn eigen bureau OK Sounds Great. En daarmee werk ik eigenlijk specifiek met artiesten van kleur. Daarnaast ben ik diversiteit en inclusie adviseur voor Eurosonic. Ik ben een mentor voor de Recording Academy voor jonge muziekprofessionals. En ik werk als event manager voor de EMMA, dat is de European Music Managers Alliance. Dat is een soort van overkoepelende organisatie van management organisaties zoals MMF in Nederland. Daarvoor run ik eigenlijk hun event binnen Europa.
De Recording Academy staat ook wel bekend als de organisatie achter de Grammys. Ja. Hè? Ik denk dat dat meeste in het oog
beter bekend als de Grammys.
Ja, precies. Hoe kom je daar terecht eigenlijk om maar even meteen daarmee te beginnen?
In principe benaderen zij elk jaar eigenlijk mensen om lid te worden. En je kunt jezelf ook vooruit schuiven als lid zijnde. En dat werkt eigenlijk op een manier waarbij je twee... recommendations krijgt van collega's in de industrie. En die zeggen eigenlijk van, nou, deze persoon is interessant als lid. Die heb ik gekregen en toen ben ik eigenlijk lid geworden. En sindsdien ben ik met hun eigenlijk op een nauwer niveau bezig om te kijken hoe ik, zeg maar, samen kan werken als Europeaan, zeg maar.
Met jouw ervaring en jouw bedrijf. En jij wordt dan voorgedragen door, neem ik aan, een collega uit de industrie.
Ja. Ja.
Dat een Amerikaanse collega?
Ja, dat ik ben voorgedragen door Questlove van de Roots.
Ja. En,
door een manager collega. En die hebben mij voorgedragen en zodoende ben ik eigenlijk lid geworden.
OK Sounds Great ben je denk ik begonnen nadat, want wij kennen elkaar al best wel lang eigenlijk. Niet dat we elkaar wekelijks spraken, maar ik denk dat we elkaar wel in de gaten hebben gehouden. Ja. Je was ooit een befaamde grafisch vormgever en kunstenaar.
Ja.
Onder de naam Punch Double. Ja. Met een grote voorliefde voor, denk ik, zwarte muziek, hè, in het algemeen. Daar schreef je ook veel over. En daar heb je denk ik al de basis neergelegd voor het netwerk waarin je nu jezelf...
Ik ben dus ooit begonnen als grafisch vormgever. Ik ben naar de kunstacademie gegaan voor grafisch ontwerp ook. En eigenlijk, ik was sowieso al actief in de muziekwereld, zeg maar. Of tenminste, gewoon de feestjes en dergelijke. Ik kom zelf uit Waalwijk, dus ik zat in Eindhoven op school oorspronkelijk. En daar was ik betrokken in de hip-hop scene daar en de FNR en alles wat daar eigenlijk gebeurde. En zodoende ben ik eigenlijk als ontwerper eerst de muziek ingerold. Dus met flyers, posters, boekjes, dat soort dingen maken. Vervolgens ook albumcovers, websites, eigenlijk alles, zeg maar, aan de visuele kant. En ik was in die tijd ook heel erg actief op het internet. Op internetfora, op OK Player, op heel veel Nederlandse, internationale fora.
Is dat dan ook de, ligt daar dan al de zeg maar de connectie met ja. Questlove?
Ja,
dat is een van de oprichters van OK Player natuurlijk.
Ja, ja die gaat al terug tot 1999
okay.
ongeveer. zo ben ik eigenlijk... altijd muziek gaan delen en ook, weet je wel, interesse in muziek gehad. En zo ben ik vervolgens een muziekblog begonnen met twee vrienden. Movement heette dat. En wij waren heel actief in destijds de beat scene in LA eigenlijk. Waar in Nederland ook wat minder, wat in Nederland zeg maar een mindere fanbase mm-hmm. ook, of bezoekersbase. En zo heb ik eigenlijk de eerste stappen gezet in het echt werken met artiesten. Daar ging het vooral om zeg maar, de marketingkant en de rollouts ondersteunen als blog zijnde. En daar kwam eigenlijk mijn interesse naar voren van oké, strategisch kan ik meedenken. En heb ik gewoon ideeën over dit soort dingen. En daar, van daaruit ben ik eigenlijk verder gerold.
En je kan dus eigenlijk misschien wel zeggen dat Movement meer was dan alleen een Nederlands blog. Want als ik het zo hoor, hadden jullie gewoon ook wel bereik in zeg maar, de hele wereld. Omdat die scene in LA natuurlijk toen de tijd ook nog niet zo groot was.
Ja,
precies.
Ja, onze bezoekers top 3, zeg maar, was LA, New York en Londen. En dan daarna kwam Nederland erachteraan. En het was best raar, want we deden wel zeg maar, events in Nederland. Destijds had je de minibar in Amsterdam. Daar deden we dan feestjes. En we deden dingen samen met Paradiso en met MC Theater en zo. En, maar toch hadden we meer een groter bereik in het buitenland. Ook vanwege die artiesten natuurlijk.
En welke artiesten waren dat in die tijd dan? Die je naar Nederland haalde of die je waar je veel over schreef?
We hebben Dame Funk ooit in de minibar gehad. Mark de Clive Lowe, Jesse Boykins... hebben nog meer gedaan. Dat zijn eerst dat zijn artiesten die ik
nog steeds allemaal actief.
Ja, nog steeds, ja, zeker.
En kom je ze nu tegen in je werk als tourmanager?
Ja, soms wel, sommige wel.
Zal wel wat overlap zitten, want de artiesten die je nu manage zijn allemaal Amerikaans.
Ja.
Allemaal van vanuit OK Sounds Great. Dat doe je allemaal in je eentje, zeg maar, dat bedrijf?
Nou, ik heb wel ondersteuning, zeg maar. Dus ik heb wel mensen waar ik mee werk, zeg maar. Die mij, zeg maar, in de teams ondersteunen. Dus ik heb bijvoorbeeld, weet je wel, als het om tours gaat, heb ik chauffeurs waar ik vaak mee werk. Of engineers waar ik vaak mee werk. En zo ook op managementvlak. En ik heb hier en daar ook stagiaires, ook zeg maar de mensen die ik mentor vanuit de Grammys, die helpen mij ook gewoon mee, zeg maar. Of tenminste, die laat ik eigenlijk zien hoe het vak werkt en zodoende werken ze eigenlijk mee. Maar in principe ben ik in mijn eentje.
Ja, want hoeveel artiesten manage in totaal?
3 op dit moment.
En doe je daar ook het tourmanagement voor of zijn dat weer andere clients,
dat zijn eigenlijk wel andere. Dus zeg maar, management doe ik bewust eigenlijk voor hele mensen die zeg maar vroeg in hun carrière staan, eigenlijk ontwikkelingsfase. Mm-hmm. En dat komt, als ik daar eigenlijk over nadenk, komt dat eigenlijk voort uit de tijd dat ik die blog had. Want dat was het meest interessante voor mij om nieuwe artiesten te ontdekken en te proberen ze zeg maar aan de man te brengen. Mm-hmm. En dat, ja, dus de artiesten waar ik echt mee werk als manager zijn, die zijn echt meer in de ontwikkelingsfase. Die toeren niet actief. Die doen wel shows, maar de shows in Amerika, de shows die regel ik wel verder, soms tot aan de boekingen toe. Yeah. Maar daar ben ik niet actief bij, zeg maar. En op tourmanagementgebied werk ik eigenlijk met meestal wat grote artiesten. Dus, ik doe Moses Sumney's Europese tours. Ik doe Mackay McRaven, Lorraine, Melanie Charles, een aantal anderen hier en daar. Maar dat is eigenlijk gewoon...
Hoe komen die mensen bij jou? Of hoe kom jij bij hun terecht? Waar zit voor jou de speel van je bedrijf,
eigenlijk
zeg maar?
Via vaak.
Ja?
Ja.
Omdat je dat netwerk hebt?
Nou, ik heb in het verleden met Good Music Company in Rotterdam gewerkt. Met Mike Kinderban en Jurjen. En met hun heb ik zeg maar, met Mackay McRaven gewerkt in die tijd. Deed ik zijn tourmanagement en de tourproductie ook. Hebben Mackay en ik dat eigenlijk gewoon voortgezet. Waarbij ik zijn tours ga doen in Europa. Lorraine ben ik ooit terechtgekomen gewoon echt letterlijk als fan. Gewoon van, ik was fan van hun muziek of haar muziek. En zij zocht een tourmanager voor hun eerste Europese tour. En ze kwamen eigenlijk bij mij terecht van, hey, kun je dat doen? En zo ben ik ook weer verder gekomen bij de anderen. Dat is allemaal een soort van dezelfde cirkel aan mensen.
Ja, precies. Die stap naar het managen in het algemeen, laat ik het gewoon even onder één paraplu hangen. Mm-hmm. Tourmanagement en artiestenmanagement. Uiteindelijk ben je daar toch vol voor gegaan. En dan kom je daar, dus spreek je dat nu ook uit. Hè? Ja. Het bedrijf heeft een naam. En waarom toch uiteindelijk die keuze om je helemaal op de muziek te storten en in het management en niet vanuit... Ja, je was ook gewoon toch echt wel een succesvol vormgever en mm-hmm. kunstenaar. Met een hele goede achterban, volgens mij.
Ja.
Mooie samenwerkingen gedaan altijd. Ik kan me voorstellen dat het twee liefdes zijn.
Ja.
Dus hoe lastig is het dan? En wat is dan eigenlijk de voornaamste beweegreden geweest om er vol voor te gaan?
Het was een hele simpele overweging eigenlijk. Ik zat op een punt in mijn carrière als illustrator en vormgever, waarbij ik eigenlijk het gevoel had dat ik aan mijn plafond zat. Dat ik zoiets had van, ik heb eigenlijk bereikt wat ik wilde bereiken. En ik kwam tot de conclusie dat ik goed was in mijn werk, maar dat ik het niet echt... ik had niet echt noodzakelijk die passie ervoor die ik andere mensen wel zag hebben. Hm. En toen heb ik bij toeval mijn hand gebroken. Ik had een fietsongeluk gehad en ik had mijn hand gebroken. En ik heb 9 weken in het gips gezeten, waardoor ik dus eigenlijk ook geen werk kon doen. En toen ben ik heel goed na gaan denken van, oké, waar ligt mijn passie dan wel? En die lag gewoon overduidelijk in de muziek. Ook als ik keek naar een groot deel van mijn werk als vormgever, dat kwam ik weer op muziek terecht. En toen ben ik in het begin eigenlijk wel meer als consultant gaan werken. Dus meer aan de strategische kant, meer aan een soort van de PR-marketing kant. Mensen connecten met de blogs en, mm-hmm. en dat soort dingen. En gaandeweg kwam ik er eigenlijk achter van, ja, dat is ook niet wat ik heel tof vind. Wat ik tof vind is gewoon met de artiesten werken. Mm-hmm. En ik sta meer aan de kant van de artiest dan aan de kant van de zaal of het label. Precies. Of wat dan ook. En zo ben ik eigenlijk tot die beslissing gekomen. Net nadat ik uit het gips was, toen kreeg ik de aanbieding om 9 weken op tour te gaan met iemand. En toen heb ik ja daarop gezegd. En toen heb ik, zeg maar, gewoon heel, heel bewust alles thuis gelaten wat met vormgeving of illustratie te maken had. Ja. En toen ik thuis kwam, toen was ik er overheen eigenlijk. Toen was het gewoon, oké.
Keuze was gemaakt.
Keuze is gemaakt. En het is echt van de, ja, één op andere dag eigenlijk.
En wat het bijzondere is aan jouw bedrijf is dat je dus niet met Nederlandse artiesten werkt.
Nee.
Toch?
Wel één Vlaamse artiest.
Oké. Okay.
Dat is ook eigenlijk heel toevallig. Ik heb een samenwerking gedaan als vormgever met de stad Antwerpen, waarbij ik een paar keer naar Antwerpen ben gegaan om daar, zeg maar, voor het toerisme van de stad rond te kijken en de stad te leren kennen. Een soort van social media campagne was dat.
Mm-hmm.
Waarbij ik dus eigenlijk vooraan stond als de zogenaamde influencer. En daar heb ik Younes leren kennen. Dat is een artiest die ik nu manage. Die werkte destijds onder andere naam Corrupted. En die maakte ook beats. En we hebben al die jaren contact gehouden. En vorig jaar of het jaar daarvoor zocht hij eigenlijk iemand om management over te nemen. En ik ben niet heel specifiek, zeg maar, niet op zoek naar Nederlandse act. Het is meer gewoon van als de muziek me ligt, ja, ja. Dat is de eerste stap. Jeez. Zeg maar. Ik moet in de muziek geloven, ik moet in de artiest geloven en ik moet gewoon goed met ze overweg kunnen. En dan kijk ik gewoon.
Maar dan is het meer misschien vanuit het netwerk wat je al had en het werk wat je als consultant hebt gedaan, dat het zo is gegroeid tot wat het dan eigenlijk nu is, dat je dan voornamelijk voor Amerikaanse acts werkt.
Ja, ja, en mijn netwerk, zeg maar, mijn bereik ligt ook gewoon vooral in Amerika. Dus wanneer bij mij, zeg maar, een soort van via contact gelegd wordt, dan is dat meestal gewoon in Amerika. En zo zijn die artiesten ook bij mij terechtgekomen.
Precies. Ja. Om het een klein beetje geluid mee te geven, vind ik dat het belangrijk dat we ook wat muziek draaien. Want
ja,
we praten veel over andere artiesten en over namen. Je hebt één artiest sowieso uitgelicht even voor deze podcast waar je graag een liedje van wilde draaien. Ja. Wie is dat en waar gaan we naar luisteren?
Dat is Luna Day. Dat is een zangeres uit Chicago die ik manage. En ze staat ook nog in een soort van vroege fase van haar carrière. We hebben net een nieuwe single uitgebracht en komen binnenkort met een album ook. Maar het is iemand waar ik ontzettend in geloof. Ik weet zo even niet welke track we...
Montana Red.
Ja, dat is eigenlijk de track die ik hoorde toen zij contact met me zocht. En ik ging luisteren naar de muziek en ik hoorde die track en toen dacht ik van, dat zit zoveel potentie in. En het album wat eraan zit te komen, dat is eigenlijk soortgelijk van... Dat is op een niveau waarvan ik zoiets heb van, dat moet gewoon groter kunnen gaan.
Nou, dit maakt ons heel nieuwsgierig, denk ik. We gaan er even naar luisteren. Luna Day. Tell me you love me. Well, tell me again. Maybe I can't pretend any more than you can. Trying to do some of whatever it takes. Let's set the record straight. It's a force of habit. Back and forth we have it. Can we take our time? Why don't we take our time to breathe? Wrap your arms around me. Watch me fall over the edge. Over the edge. Pour in your mind to watch me soar. Over the edge. Over the edge. Nou, we hebben nu net geluisterd naar Luna Day met Montana Red. Een van de acts waar Dennis dus management voor doet. Bedrijven, oké, sounds great. Je doet echt best wel veel. Lijkt me ook veel. Consultant, Emma, je vertelde net even, gaan we zo nog wel even op in. Maar je richt je ook wel specifiek op artiesten van kleur, toch?
Ja.
Begrijp ik.
Ja.
En wat is de specifieke reden daarvoor om je daar... mee bezig te houden.
Ja, dat is zeg maar zelf als persoon van kleur in de muziekindustrie heb ik altijd wel gewoon dingen ervaren waarvan ik zoiets had van dat kan anders en dat moet anders. In 2020, zeg maar, op het moment dat de industrie zich daar bewust mee bezig ging houden, toen was ik ook betrokken bij The Show Must Be Passed. Dus daar komen onbewust eigenlijk de zwarte vierkantjes uit voort. Mm-hmm. Maar dat was dus een initiatief vanuit de Amerikaanse industrie, waarbij een hele groep mensen uit de industrie, verschillende bedrijven, verschillende labels en dergelijke, samen als collectief zeg maar eisen zijn gaan stellen aan de industrie. Ik heb daarbij de eisen opgesteld voor de live muziek en de partners, samen met iemand die de tours rond bij Live Nation in Amerika. Dus wij hebben eigenlijk met een groep eisen opgesteld van dit zijn de dingen die binnen de muziekindustrie anders kunnen. Vooral, in eerste instantie in Amerika, maar eigenlijk ook gewoon internationaal gezien. En tegelijkertijd was ik dus eigenlijk ook bezig met wat je net zei, van me bewust naar buiten toe presenteren als manager, als tourmanager, als van, ik ga hier 100% voor. En toen ik dus bezig was met mijn bedrijf opzetten, toen dacht ik eigenlijk van dit is gewoon eigenlijk specifiek wat ik al doe, is gewoon, ik werk in zwarte muziek, ik werk met artiesten van kleur, ik hou me in, vooral in tourmanagement bijvoorbeeld, in live muziek hou ik me heel erg bezig met de omgeving en met hoe alles opgepikt wordt, of er microagressies ervaren worden bij een venue. En dat soort dingen neem ik allemaal mee in mijn riders en mijn contracten en dat soort dingen. Right. En toen heb ik eigenlijk gewoon bewust die beslissing gemaakt van daar richt ik me puur op. Omdat het gewoon ook niet... het gebeurt ook gewoon niet. Er wordt niet genoeg...
Bij stilgestaan en
opgelet. Ja, stilgestaan om dat te doen.
Want in de jaren dat je nu on the road bent, zijn natuurlijk, we hebben ook een kleine pandemie achter de rug waarin er weinig gebeurde.
Ja.
Maar zie je al verandering, ook omdat je het zelf van tevoren bijvoorbeeld meeneemt, zoals je net zegt, in riders en contracten? Of ben je nog veel in gesprek om uit te leggen dat het anders kan?
Nou, ik ben niet... Nee, niet...
Zie je verschil in landen wel, bijvoorbeeld?
Ja. En ik doe dus specifiek Europese tours voor artiesten. En dat is ook een reden dat ik dit doe, is... ik werk voornamelijk met zwarte artiesten uit Amerika die naar Europa komen, soms voor de eerste keer. Dus hele verschillen in cultuur en opvattingen. En dat zijn dingen die ik zeg maar... waar ik wel bewust van ben. Ik weet bijvoorbeeld hoe het van land tot land in Europa daaraan toe gaat. Dus dat zijn ook dingen waarbij ik de artiest van tevoren kan inlichten van oké, nou in dit land kunnen we verwachten dat er problemen zijn in dat land. In Nederland is het allemaal vrij smooth, zeg maar. Maar in Oost-Europa is dat niet altijd het geval. Dus dat... Ja, die verschillen zie je wel. Ik zie ook wel verschil in de afgelopen aantal jaar, zeg maar na de pandemie, dat daar eigenlijk veel sympathieker mee omgegaan wordt wanneer ik die eisen doorstuur en stel. Vooraf aan de pandemie was dat zeg maar soms wel echt gewoon van de uit moest leggen waarom een bepaald ding in een rider stond. Mm-hmm. En dan had je wel een soort van kleine discussie, maar... Uiteindelijk komt het altijd wel doorheen.
Als je het zo uitlegt, dan kan ik me best voorstellen dat inderdaad, vooral als je als een zwarte muzikant voor het eerst vanuit Amerika naar Europa komt, dat je af en toe best kan schrikken gewoon van de manier van communicatie alleen, hoe mensen met elkaar omgaan, et cetera, et cetera. Dus dat kan heel waardevol zijn voor een soort van eerste kennismaking met een nieuw continent waar je gaat spelen. It's the other way around natuurlijk ook zo. Als je vanuit hier naar Japan gaat of naar Amerika gaat, is het ook anders voor ons. Maar ik snap dat ineens denk ik, je legt het zo uit en ik besef me volledig dat heel waardevol kan zijn als je daar als artiest op voorbereid kan zijn.
Ja.
Omdat je natuurlijk als je gaat toeren door Europa, volgens mij vertelde je net even vooraf van de podcast dat je een tour hebt gedaan van 29 shows, was het?
Ja.
In een kleine van met z'n zevenen. Dan heb je al heel veel om mee te dealen. Het is al heel zwaar. En dat is al best wel... Ik ervaar het zelf ook wel eens. Het is gewoon best wel pittig om on the road te zijn. Dus als je dan ook nog tegen dit soort problemen aanloopt, dan kan ik me ook voorstellen dat het niet heel erg motiverend werkt voor een artiest om dat te blijven doen.
Ja, en ik denk ook dat het voor tenminste de artiesten waar ik dan mee werk, wat ik ook merk aan hun, is dat het voor hun ook gewoon deel ligt aan, zeg maar, met iemand onderweg zijn die begrijpt wat er speelt, zeg maar. En waarbij je gesprekken kunt hebben die moeilijker zijn, maar waarbij je dus wel gewoon kunt benoemen van oké, dit is net gebeurd. Om een voorbeeld te geven, we hebben in Berlijn heb ik met een band gestaan. Een heel dom probleem eigenlijk. We hadden een flight case bij, of een double case voor een bas en een gitaar. En waar de alles doorheen gekomen, de security, alles. En bij de gate werd ons verteld dat we een ticket moesten kopen voor die case. En we hebben eigenlijk begonnen gewoon dat gesprek aan te gaan van ja, waarom moeten we een ticket kopen als we zeg maar al meerdere malen met dat ding hebben gevlogen. Mm-hmm. En toen is dat op de een of andere manier is dat helemaal geëscaleerd, waarbij de persoon die aan de gate stond te werken ervan overtuigd was dat we hem aan het filmen waren. De politie erbij is gehaald en we eigenlijk onder schot werden gehouden op het vliegveld. What? In een cirkeltje. En de andere passagiers die het vliegtuig moesten boarden, zeg maar, die wilden niet boarden, want die wilden dit in de gaten houden. En uiteindelijk heeft dat een uur geduurd of zo. Toen we daar uitkwamen, ja, dan is dat zo'n situatie waarbij, weet je wel, dat iedereen is een soort van getraumatiseerd. Maar je wil daar wel uiteindelijk over kunnen praten. En dat zijn wel van die situaties waarbij ik dan achteraf merk van, nou, ik heb ook gewoon de, zeg maar, de taal om daarover te praten. En ik weet ook wel, zeg maar, wat zich af heeft gespeeld. Mm-hmm. En dat we dat dan uiteindelijk wel in goede banen kunnen leiden, want we moeten toch door met die tour. Dus we moeten toch een show spelen diezelfde avond.
Precies.
Dus dat soort dingen, ja.
Wauw. Het is blijft me verbazen dat je dat soort dingen mee kan maken. Ja. Maar het is aan de orde van de dag, helaas. Ja. Al deze ervaringen, die zet je ook om in werk voor bijvoorbeeld Eurosonic, Noorderslag. Ja. Maar ik neem aan dat het ook een deel van je mentoring is voor de Recording Academy, bijvoorbeeld.
Zeker. Ja, bij de Recording Academy werk ik eigenlijk ook voornamelijk met professionals van kleur. En ook omdat zij, zeg maar, de kansen die ze krijgen in Amerika of in de wereld, die zijn sowieso een stuk moeilijker voor hen om tegen te komen.
Heel even die professionals die je benoemt. Zijn dat mensen zoals jij en ik, managers, artiestenmanagers, of zijn het ook echt daadwerkelijk de songwriters, muzikanten, artiesten?
Het zit er meer een soort van in de midden. Het zijn eigenlijk allemaal studenten van de Berkeleys, van de NYU's.
Ze
zijn onderweg en sommigen zijn er nog helemaal niet uit wat ze willen doen. Ik heb een aantal gehad die, zeg maar, muzikant zijn, maar eigenlijk ook de business in willen gaan. Maar dan weten ze niet precies wat ze willen doen. En omdat ik, zeg maar, aan meerdere kanten zit van de business, kan ik ze eigenlijk alles laten zien wat ik doe. En ik probeer ze gewoon te ondersteunen van op die manier van, kijk, weet je, dit is wat ik doe. En als je dat interessant vindt, dan kunnen we dieper ingaan. Ja, als je het niet interessant vindt, dan gaan we iets anders bekijken. Ja. Maar met hen probeer ik dat ook, zeg maar, op te pikken. En dan binnen Eurosonic ben ik dus een van de mensen die advies geeft over diversiteit en inclusie. Dat is sinds dit jaar zijn we daarmee bezig. En zijn eigenlijk gewoon het hele programma, eigenlijk van alle kanten aan het bekijken van hoe kan dat beter en waar zitten, zeg maar, gaten.
En dan zie je dat ook terug in bijvoorbeeld in de conferentie, maar ook gewoon daadwerkelijk in het boeken van de act zelf.
Ja, aan alle kanten ook. Zeg maar, ook in alles eigenlijk. Ook gewoon de beveiliging, de bedrijfsvoering, alles.
En dat gaat verder dan kleur, want dat gaat dan ook over man-vrouw verhouding, ja, et cetera. Waar je natuurlijk ook veel over, waar het ook veel over gaat.
Ja, en ook, zeg maar, toegankelijkheid. Dus weet je wel, dat is iets heel simpels, maar sommige venues, als je daar aankomt en als je geen problemen ondervindt, als je gewoon gezond bent, dan, zeg maar, dan merk je soms die dingen helemaal niet. En daar hadden we het net ook heel kort over. Van, je hebt heel veel zalen waar je binnenkomt en ontzettend trapwerk tegen het lijf loopt. En dat zijn van die dingen die we proberen, zeg maar, op te sporen en te kijken of we daar iets aan kunnen doen. En zo is er ook sinds dit jaar bij Eurosonic op de conferentie en ook gewoon in de stad is er een stilteruimte. Bijvoorbeeld voor mensen die de prikkels niet meer aankunnen, die even gewoon stilte nodig hebben. En dat, ik vond dat zelf een super tof idee.
Eurosonic Noord de Slag. Ik denk ook een festival wat belangrijk is voor de organisatie waar je ook voor werkt. Dat is namelijk de Emma.
Ja.
Hoe doe je dat allemaal toch? Ik dacht dat ik veel deed, maar ja, je komt aardig in de buurt.
Ik slaap weinig.
Kan je kort even uitleggen waar de Emma voor staat? Voor onze luisteraars. Ja. Ik denk voor heel veel van onze luisteraars namelijk interessant. Er zijn veel managers. En,
ja, Emma is dus een overkoepelende Europese organisatie met funding uit de EU. Om eigenlijk de managementorganisaties binnen Europa aan elkaar te koppelen. En eigenlijk collectief een aantal doelen te behalen, ja. Dus een van die dingen is heel simpel gewoon het netwerken. Dus de Europese managers aan elkaar kunnen koppelen, een netwerk bouwen. We doen dat bijvoorbeeld, per genre zijn we netwerken aan het uitbouwen. Waarbij managers eigenlijk gewoon elkaar leren kennen, elkaar gewoon kunnen benaderen. En op sommige genres is bijvoorbeeld heel erg van belang dat ze contact met elkaar hebben vanwege tours. Dat ze gewoon weten van, oké, hoe doen jullie dat in dat bijvoorbeeld in rockmuziek, in metalmuziek, is dat iets waarbij de tours wat moeilijker in elkaar zitten. Dus als mensen contact met elkaar hebben, dan kan dat al heel veel schelen. Maar dan zijn er ook bijvoorbeeld kwesties zoals van, nou, hoe kan ik een bepaalde markt binnenkomen? Want ik heb geen ervaring met die markt. En als je daar mensen kent, dan kan dat ook makkelijker. Dus dat is één kant. Een andere kant is, als organisatie zijn ze bezig met research. Dus research naar de rol van muziekmanagers binnen Europa. En dat doen ze ook met echte universiteiten. Worden ze maar een aantal jaar onderzoek gedaan. En dat wordt ook gepubliceerd. En dan daarnaast zijn er ook gewoon events. Dus op conferenties zijn we aanwezig. Ik heb net op spot in Denemarken een panel gedaan over muziekmanagers. En toen later het jaar in Reeperbaan doen we ook een ding. En we doen online, zeg maar, events. En het is eigenlijk gewoon de voornaamste reden dat Emma ooit gevormd is gewoon om de positie van muziekmanagers in Europa gewoon te versterken.
Ja.
En je ziet ook, zeg maar, dat per land dat heel erg verschilt. Dus in Nederland en Engeland bijvoorbeeld zijn we vrij georganiseerd en hebben ook een goede positie.
Door middel van de MMF, hè, bijvoorbeeld, ja. Denk ik. Ja,
ja, en in andere landen, in Denemarken bijvoorbeeld, zijn ze nog echt heel erg beginnende om dat een beetje in kaart te brengen en om juist internationaler te gaan. Dus dat is de voornaamste.
Lijkt me wel een opgave, want ik ervaar zelf dat het in Nederland al best wel lastig is om gewoon op een behoorlijk niveau goede uitwisseling te laten plaatsvinden. En dan heb je inderdaad de MMF al, je hebt natuurlijk Dutch Music Export, je hebt best wel veel verschillende instanties die helpen bij het bij elkaar brengen door inderdaad van allerlei initiatieven te organiseren. Als je het dan over Europa hebt, dan ik ben er enorm voorstander van. Ik denk juist dat het heel goed is om te kunnen leren van anderen, zeg maar. Ja. En dan het maar zelf te moeten uitzoeken, want dat kost natuurlijk gewoon veel meer tijd. Zeker. En geld. Maar het zijn wel allemaal wereldjes op zich. En als je een manager bent van succesvol roster, nou ja, dan kan ik me ook voorstellen dat je denkt, ja, maar ik heb hier mijn handen al vol aan. Don't bother me with questions, weet je wel. Ja. Laat even gaan. Dus je moet dan, denk ik, de managers ook wel weten te enthousiasmeren. So what's in it for me, als ik weet je wel, aansluit bij een MMF of een ja. Emma. En wat is jouw drijfveer daar dan precies in? Is dat hetzelfde als wat we eigenlijk al de hele tijd een beetje bespreken? Jouw specialisme toch daarin te laten door?
Ja, nou, ik vond het initiatief, zeg maar, van Emma vond ik gewoon heel interessant. Eigenlijk voor dezelfde reden die je net aangeeft. Ik ben bekend met alle, zeg maar, organisaties daarnaast, maar waar het gewoon nog miste is, zeg maar, iets wat dat allemaal aan elkaar connect. Want je hebt de MMF hier, je hebt de MMF in Engeland, je hebt er eentje in Frankrijk, je hebt een organisatie in België. Mm-hmm. En zeg maar, de wisselwerking tussen die organisaties of tussen ons als managers, die is soms gewoon moeilijker te zoeken. Mm-hmm. En vooral na een pandemie merk je dat, zeg maar. Dat, yeah. Ik heb, zeg maar, door de pandemie heen ben ik met heel veel tourmanagers in contact gekomen. En toen merkte ik eigenlijk ook van, ja, we spreken elkaar nooit. We kennen elkaar een soort van en we zien elkaar een soort van op festivals. Maar zeg maar, de uitwisseling van ideeën en de uitwisseling van kennis vooral. En ik moet zeggen dat het me ook gewoon, ik verwachtte ook eigenlijk wel dat een moeilijkere opgave zou zijn. Maar dat managers het ook wel over het algemeen goed snappen. En dat ook, zeg maar, de succesvolle managers ook gewoon bereid zijn om hierin mee te werken. Tof. Er is ook een mentorship programma binnen Emma met managers vanuit heel Europa. En dat is ook, zeg maar, met beginnende managers zijn zij bezig om hun carrière op te leiden, zeg maar. Ja. En dat, je merkt wel dat er wel gewoon het besef is er dat het kan en dat we, zeg maar, als Europa als geheel, zeg maar, gewoon sterker kunnen staan.
Ja, en zeker met de huidige ontwikkelingen met betrekking tot visa's en het überhaupt maar kunnen toeren op basis van een voorschot wat je moet betalen als je bijvoorbeeld naar Amerika wil, omdat die visa's daar. En Brexit is natuurlijk ook een aanleiding geweest om, als je in Engeland wil spelen, moet je toch ook eerst een potje geld meenemen. Want het is tegenwoordig allemaal pretty complicated. En het is wel handig als je daar van tevoren, denk ik, op de hoogte van kan zijn. En daar zijn dit soort initiatieven natuurlijk heel, heel, heel fijn in. De momenten om dan samen te komen zullen dan ook wel vaak de conferenties zijn in Europa.
Precies. Ja, dus, en het is ook, zeg maar, dus dat soort dingen waar je het nu over hebt, de visa prijzen en zo, daar wordt, zeg maar, er wordt ook gelobbyd richting Brussel, precies, zeg maar, om daar invloed op uit te oefenen. Maar het is ook gewoon een kwestie van als we al die organisaties bij elkaar pakken, want er zijn nu 11 landen die onder Emma vallen, dan sta je ook een stuk sterker dan als daar alleen Engeland of Nederland bijvoorbeeld staat. En we hebben eigenlijk allemaal hetzelfde doel. En hetzelfde met Engeland na Brexit. Van, ik heb dat zelf meegemaakt als tourmanager, dat ik gewoon echt op zoek moest gaan naar de antwoorden.
Mm-hmm,
yeah. En, en ik heb nu bijvoorbeeld één. We hebben binnenkort bij Emma hebben we een online event met informatie over Engeland. En ik heb dus een van de mensen die mij, zeg maar, heeft geholpen met al die visa-informatie. Die komt daar ook een presentatie doen, omdat het is gewoon nodig.
Ja,
het is heel moeilijk te vinden.
Ik weet ook nog wel uit mijn ervaring hoor, dat ik op een gegeven moment ging ik regelmatig naar Japan. En dat is langzaam wel een beetje duidelijk geworden binnen de industrie. Dus dan kreeg ik vaak ook mailtjes en belletjes van ja, maar hoe dan en wie dan en waar dan. En dan wil je wel heel graag helpen, maar er zit natuurlijk ook gewoon een grens aan. En dan denk ik dat het ook beter is als je die kennis bijvoorbeeld in het MMF kan delen. En vanuit het MMF kan het weer verspreid worden naar de andere managers.
Ja.
Voor Nederlandse artiesten dus ook allemaal interessante ontwikkelingen.
Zeker.
Want wat je doet, ondanks dat je dan niet per se voor Nederlandse artiesten werkt. Dus je maakt je daar wel als Nederlandse muziekindustrie professional hard voor. Maar wat is nou een Nederlandse act die jou hard sneller doet kloppen momenteel?
Ik ben laatst via mijn Spotify algoritme ben ik wat een keer van me werkte. Ben ik bij Jalissa uitgekomen op haar album. En ja, dat was ik wel. Ik moest even twee keer kijken dat het wel echt een Nederlandse act was. Want ik vond het gewoon het niveau qua productie, qua songwriting, qua alles vond ik gewoon super hoog liggen. En dat is wel iemand waarvan ik zoiets heb van, nou, hier zit heel veel potentie in.
Tof. Gaan we daar even naar haar luisteren. Weet je hoe het liedje heet?
Nee. You've been having sleepless nights. You keep fighting for your freedom. You've been having endless cries. But you can't control the seasons. It's alright. Don't you jump into conclusions. Cause you don't know what you're doing. You know time is an illusion. Just breathe in, just breathe out. And crushing and comparing don't make sense. It's what you're saying to yourself. And where you were that there is growth. The wind will show you where to go.
Vet. Ik denk dat er heel veel in dit genre momenteel naar boven begint te komen. Ook vanuit Nederland, zeg maar. En dat je inderdaad niet heel... in ieder geval vanuit wat je hoort en wat je ziet... zou je er niet kunnen opmaken dat het een Nederlandse productie is, zeg maar. Zit hem ook meestal wel in de artiestennaam. Want een Jalissa kan natuurlijk overal vandaan komen. En heeft ze dan bij jou aangeklopt om...
Het is gewoon echt puur... Ik kwam de muziek tegen en ik heb ook gewoon een berichtje gestuurd van het album.
Oh, ja,
super
precies.
Tof. Dat is het gewoon. Ja. Want ik zie gewoon, ook in de afgelopen jaren, ik bedoel, wij kennen elkaar al heel lang. En als je kijkt, zeg maar, 10 jaar geleden, 15 jaar geleden, dan was het veel sporadischer dat je, zeg maar, kwaliteit tegenkwam. En nu in de laatste jaren zie ik gewoon zoveel hogere kwaliteit in Nederland. En ook waar we het net over hebben, zeg maar, met een Emma of iets als Dutch Music Export, gewoon... Er is gewoon heel veel potentie in Nederland die gewoon naar de rest van de wereld kan.
Ja, want waar zie je dan die kansen voor Nederlandse acts? Zou je dat kunnen benoemen?
Nou, weet je, ik denk dat vaak als Nederlandse acts internationaal gaan denken, dan natuurlijk is de eerste stap is wel naar Amerika en Engeland. Dat zijn eigenlijk vaak gewoon de kansen die iedereen ziet. En ik denk dat heel veel mensen kansen laten liggen in andere landen. Arp Freak is een voorbeeld, zeg maar, waarbij ik heb gezien, ik ken Niels al heel lang, en waarbij ik dan zie van, nou, in Duitsland, in Frankrijk gaat het gewoon heel hard met hem. En daar doet hij gewoon, volgens mij is hij bijna elke week is hij daar shows aan doen. En als hij zich daar niet bewust van was geweest en zich niet daarop had gericht, dan had hij dat waarschijnlijk gewoon links laten liggen. En dat, ik denk dat heel vaak het geval is, dat je bepaalde landen hebt, wat je net zei, Japan, die misschien niet voor de hand liggend zijn, maar die wel waar een ontzettende markt ligt en vaak een grote fanbase.
Ja.
En dan,
Art Freak is het dan wel op live, hè? Toch?
Ja.
Ik denk ook wel dat jij redeneert vanuit waar liggen kansen voor Nederlandse act, dan zie je dat echt aan de live kant.
Ja, nou, ik kijk, zeg maar, de streams. Ik bedoel, Nederlandse producers doen het sowieso heel goed in Amerika. Op alle rapalbums zitten Nederlandse producers tegenwoordig.
Ja.
Dus dat is, zeg maar, voor producers zit die kansen daar wel. Ik denk dat als uitvoerende artiest is het natuurlijk een stuk moeilijker in Amerika. En dat, ik bedoel, dat ken jij zelf met yes. Benny Sings. Van. Het is moeilijker om daar, zeg maar, de deur in te trappen. En je moet daar wel een soort van, bijna met een soort van cult fanbase beginnen, zodat je daar wel verder kunt. En de makkelijkste manier om dat te doen is natuurlijk als je live speelt. Dus dat is binnen Europa is een stuk makkelijker gedaan dan
ja,
dan
zeker,
Amerika.
Zeker. En ik denk als producers tegenwoordig, de sound die veel Nederlandse, ik denk dat het eigenlijk wel een soort kantelpunt bereikt is bijna al. We zijn ooit bekend geworden met de dance producers, laat ik het zo maar zeggen. Daar werden grote successen mee gehaald. Maar je ziet nu echt dat er veel meer gebeurt ook inderdaad gewoon in de hiphop, maar ook in de R&B, Nia Soul. Veel producties die belanden op hele grote platen van jongens en meiden waarvan we eigenlijk nog nooit hebben gehoord, maar die wel gewoon al jarenlang bezig zijn en op hun eigen manier toch een netwerk weten op te bouwen en daar succes mee te hebben. Ja. En dat zijpelt volgens mij, dat besef begint nu ook volgens mij langzaam een beetje door te zijpelen, dat dat ook een weg is waarop het kan. En dat eigenlijk een LA of Londen, dat is niet zo ver weg. Dus als je daar naartoe gaat en je bouwt een netwerk op, dan er wordt zoveel muziek gemaakt en uitgebracht tegenwoordig, dat daar wel kansen liggen om te bouwen aan je cv. Welke landen zou je zeggen in het algemeen zijn goede landen om live te spelen? En goed als in, weet je wel, in Nederland is eigenlijk een fantastisch land, hè? Want de faciliteiten zijn hier ongekend. Je staat altijd in supergoede zalen met een goede catering, met goede backstage, et cetera. Jij toert door heel Europa. Welke landen, waar zie jij het beste systeem voor live bands na de jaren dat je die rondjes nu hebt gemaakt? En in welke landen misschien ook wel niet. Want ik denk dat daar wel ook de crux zit. Want ik, anders moet vanuit mijn eigen ervaring, Duitsland, het is een fantastisch mooi groot land, maar het is ook weer super pittig om daar een klein beetje een normale gaasje te krijgen met je band.
Ja.
Je kan er wel spelen, maar...
Maar ik denk dat is wel ook gewoon het algemene probleem. Ik denk als we binnen Europa gaan kijken, is Nederland voor mij een soort van mijn favoriete land om te spelen.
En ook voor jouw ex neem ik aan. Ja, dus die kunnen hier altijd goed...
Het is altijd goed geregeld. De festivals, de zalen, alles is geregeld, zeg maar. Ik heb nooit echt iets op aan te merken. Ook op de productie, dat is allemaal fantastisch. En in elk ander land in Europa heb ik toch wel, zeg maar, mijn punten, zeg maar. Dus bijvoorbeeld in Engeland is... Engeland kun je heel goed spelen. Er zijn heel veel zalen, maar dat is ook weer qua gages is dat ook weer moeilijk. Frankrijk is wel een interessante, maar het is ook heel afhankelijk van genre.
Ja.
En ik tour bijvoorbeeld met experimentelere muziek en dan is het echt, dan springen we eigenlijk meer... van stad naar stad. En dan skippen we eigenlijk een groot deel van het land vaak. Met jazz komen we wel vaker, zeg maar, door een land heen. Dus Frankrijk of Italië bijvoorbeeld, daar komen we veel meer. Italië vind ik ook wel een goeie. Al heb ik daar, zeg maar, wel weer andere problemen. Cultureel gezien is dat vaak gewoon moeilijker werken, vind ik.
En waarom is het goed? Omdat er veel mogelijkheden zijn om te spelen. Gewoon.
Ja, het is een groot land. Ja. Tenminste, relatief groot. En het zijn veel zalen, veel grote steden waar zalen zijn. En je kunt een soort van rondje maken. En dat is bijvoorbeeld in Duitsland. Daar ligt alles veel, veel verder uit elkaar. Dus dat is, qua tour is dat weer een stuk moeilijker, vind ik.
Ja. Dus Frankrijk hoor ik. Ik hoor Italië. Wat zijn de favorieten? Oost-Europa, hoe is je ervaring daar?
Ik heb hele goede ervaringen in Polen. Ik heb altijd gewoon toffe shows gedaan in Polen. Ook hele toffe venues. Verder...
Goed publiek.
Goed publiek, ja. Ook zeg maar Oostenrijk, Zwitserland vind ik ook altijd heel tof. Maar dat is meestal gewoon één show. Eigenlijk wel gewoon Frankrijk, Italië, Spanje ook wel een deel. Maar Nederland is gewoon altijd mijn nummer één.
Ja. Als je nou kijkt, je werkt met Amerikaanse artiesten, dus je zal ook veel doen in Amerika zelf. Misschien werken met partners daar of met labels of distributeurs, misschien met publishers, et cetera. Je hebt hier in Europa in verschillende rollen denk ik wel een goed beeld. Zou jij kort kunnen schetsen hoe jouw kijk is op de muziekindustrie nu als geheel? Ik bedoel, we komen natuurlijk uit een best wel interessante tijd. Met eigenlijk voor de pandemie was het alleen maar, het kon maar niet op. Weet je, alles werd groter, meer festivals, et cetera. Nou, iedereen heeft geweten hoe de pandemie is. We zijn nu weer terug, denk ik. In alles wel. Ja. Alles rolt weer en draait weer. En ook specifiek vanuit jouw visie erop. Hè, dus inclusiviteit voorop stellen. Is de muziekindustrie al, zijn we al iets opgeschoten met elkaar?
Wel iets. Ik denk dat er nog, weet je, dat er altijd genoeg op aan te merken. En dat er zit ook wel grote verschillen tussen een Europa of een Amerika of Japan of Australië of whatever. Maar ik merk wel dat die gesprekken in ieder geval plaatsvinden. En dan op verschillende niveaus, zeg maar. Dus je inclusiviteit, dat is wat ik al eerder zei. Van dat er wordt nu niet heel raar op gereageerd als je daarover begint. En ook je ziet elk festival, elke conferentie is daarmee bezig. Iedereen is er wel zich bewust van. Maar dat zie je ook bijvoorbeeld met de mentale gezondheid van crews of artiesten na de pandemie. Ja. En ook dingen als inkomen en de gages. En dat, ja, dat, ik vind dat ook heel positief dat er nu ook veel meer grotere artiesten zijn die in de afgelopen jaren hebben gezegd van ja, ik kan het niet betalen om op tour te gaan.
Ja.
Want het is heel vaak natuurlijk aan onze kant eigenlijk geweest dat wij die keuze niet hebben om niet te gaan. We moeten wel gaan. Want anders is je carrière ook weer, komt die stil te staan. Ja. En als je dan ziet van hoeveel kosten wij maken. En dan zie ik zeg maar een grote act die al hun merch zeg maar uitverkoopt elke dag. Dan denk ik van ja, als zij het al niet kunnen betalen, dan laat staan dat wij het kunnen. En ik vind het heel positief dat daar nu in ieder geval openlijk gesprekken over zijn. Want dat was, voorheen was dat natuurlijk vooral aan de achterkant dat wij het over hadden.
Maar
nu is iedereen zich er bewust van. En dat is ook met dingen als die visa's of een Brexit. Als je kijkt de kosten die je maakt om naar Engeland te gaan. Om een carnet te regelen en al dat soort dingen. En nu dat fans en eigenlijk gewoon ja, de gewone persoon zeg maar bewust van zijn dat daar allemaal problemen liggen, dan denk ik wel dat het een stuk sneller gaat nu.
Ja, en het wordt ook gewoon meer uitgesproken. Artiesten die laten het ook gewoon weten aan hun following. Dat wordt ook meestal wel opgepakt door de media.
Ja.
Er zijn inderdaad in de afgelopen periode best wel wat artiesten die inderdaad groter zijn dan artiesten waar ik mee werk, maar die gewoon de stekker uit hun toekomstige tour hebben getrokken. Omdat de kosten momenteel wel een probleem zijn, natuurlijk. En dat is denk ik wereldwijd zo. Alles is zo knijterduur dat ja, je moet wel drie keer nadenken voordat je nog echt op tour kan gaan, zeg maar.
Ja.
En dan is, denk ik, in merchandise wel mooi dat je dat aanstipt. Ik denk dat dat dan eigenlijk het verdienmodel moet zijn van de tour, 9 van de 10 keer. Ja. Daar zit dan het geld wat je kan verdienen, in principe. Heb jij zelf als Nederlandse muziekmanager, artiestenmanager, ten opzichte van collega's in meer, wordt er daarop opgekeken dat je met veel Amerikaanse bands werkt? Of zien ze geen verschil tussen een niet-Amerikaanse artiestenmanager, tourmanager en
Zeg maar, op managementgebied is soms wel, zeg maar, dat de vraag soms wel komt van, oh, waarom zit je manager in Amsterdam?
Yeah.
Maar dat is, ja, dat ik ken genoeg mensen daar, zeg maar, in mijn dus ik heb niet vaak te maken met mensen die ik niet ken eigenlijk. Dus die gesprekken die verlopen altijd wel gewoon normaal. En op tourmanagementgebied is het voor de artiesten waar ik mee werk, dat zijn vaak toch wel zeg maar independent artiesten of kleine labels. Is het voor hun gewoon fijn dat ze weten dat ze naar Europa kunnen en in Europa precies gewoon een team hebben, zeg maar. Want dat is meestal weggelegd voor de grote artiesten.
Ja.
Dus dat vinden ze allemaal super fijn werken. En dat wordt ook verder niet meer raar voor opgekeken. Ik werk ook, zeg maar, met sommige van die artiesten werk ik ook met hun Amerikaanse tourmanagers om alles
voor elkaar te boksen.
Ja.
Ja, right. En de laatste vraag, denk ik, dat is misschien leuk om af te sluiten. Want waarin verschilt nou een Amerikaanse artiest en een Europese / Nederlandse artiest als het gaat om het hele totaalpakket? Gewoon plaat maken, promoten en dan toeren. Want het is natuurlijk, dat wil ik wel aanstippen, voor elke Europese artiest is het echt kost dat heel veel geld om dus Amerika in te kunnen.
Ja.
Maar de andere kant op is dat dus allemaal niet zo. En er is zelfs nu nog een, volgens mij, als ik me niet vergis, is er een voorstel in de maak, of het ligt er al, dat er meer geld naar de Amerikaanse artiesten zou gaan vanuit de Sena, dus vanuit naburige recht op Airplay. Dat gaat ons 40% kosten, de Nederlandse muzikant, zeg maar. Dus dat maakt het allemaal best wel dubbel. Misschien wijd ik iets te ver uit, want ik wilde dat wel. Nee, maar daar zit voor in ieder geval vanuit mijn perspectief zit er natuurlijk een groot verschil. In principe zou je kunnen zeggen, het is voor Amerikaanse artiesten makkelijker om in Europa te toeren dan voor Europese artiesten en Nederlandse artiesten om in Amerika te toeren.
Ja, en ik denk dat, zeg maar, kijk, een Nederlandse artiest heeft altijd wel, vooral als een Nederlandse artiest Engelstalige muziek maakt, dan heb je natuurlijk wel die ambitie om in Amerika door te breken, maar de realiteit daarvan is dat, ja, misschien kun je wel gaan toeren, maar echt doorbreken, dat zal zelden gebeuren, zeg maar. Mm-hmm. En het verschil is natuurlijk dat Amerikaanse artiest, die beginnen vaak met een soort van college tour of een Amerikaanse tour. En dan de volgende stap is altijd gewoon Europa. Ja. En dat is een soort van dat ongeschreven regel van, oké, we doen eerst Amerika en dan gaan we daar naar Europa. Ja. En als we Europa doen, ja, dan gaan we echt letterlijk elk land af.
Ja.
En weet je, als wij naar Amerika gaan als Nederlandse artiesten zijnde, dan spelen we misschien in New York, Chicago en LA en dat was het.
Precies.
Dat komt heel zelden voor dat je gewoon echt een tour doet.
Ja.
En ik kan ze bijna op één hand tellen, de mensen waarvan ik weet dat ze het afgelopen jaren hebben gedaan.
Ja. Ja, dat is interessant. Het is natuurlijk ook wel logisch als je uit Amerika komt en je gaat dan Europa in, dat je probeert gewoon meteen zoveel mogelijk landen te doen. Maar zou je ook durven te stellen dat Amerikaanse artiesten gewoon een beetje in het voordeel zijn omdat ze uit Amerika komen? Dat de Amerikaanse legacy van het cultuurschap muziek aan zich al wat anders wordt ontvangen dan wanneer je, Wind Invitation is geen goed voorbeeld, maar wanneer je dus een andere artiest bent die dat aan de andere kant van de oceaan probeert vanuit Europa, dan heb je toch een andere vraag. Een Poolse artiest zal toch anders ontvangen worden in Amerika als een Amerikaanse artiest in Polen. Want daar hangt gewoon een soort, dat is waar het gebeurt, waar het vandaan komt, et cetera.
Ja, en ik denk ook van, dat is zeker een ding ook. Want kijk, voor een Amerikaanse artiest is het ook veel vanzelfsprekender dat je de rest van de wereld aan gaat spreken dan dat het andersom is. En ik merk ook wel, zeg maar, artiesten, wanneer ze op hun eerste Europese tour zijn, dan zijn ze soms ook best wel verbaasd van hoeveel cultureel, zeg maar, in Europa Amerikaans is. Hoeveel muziek er gespeeld wordt, hoeveel televisieshows, films, alles niet, zeg maar, cultureel dat land zijn.
Mm-hmm.
En daar merk je dus wel dat ze soms staan te kijken van. Maar het is wel voor ze, het is eigenlijk vanzelfsprekend voor ze om deze kant op uit te komen. Maar daar zit dan ook natuurlijk bij dat als je als Amerikaanse artiest een agent hebt in Amerika, dan heb je vaak automatisch sub-agent in Europa.
Ja.
En andersom is dat niet altijd het geval, natuurlijk. Dus het is ook een soort van het netwerk en de contacten leggen. Daar zit toch best wel een probleem vaak vanuit Europa.
Ja.
Ik denk dat daar wel, het is toch wel moeilijker om daar opeens binnen te komen.
Wat staat er op de agenda, Dennis? Wat is de volgende 26-daagse tour?
Ik heb een aantal tours wel dit jaar. Dus juli, augustus.
Festivals.
En echt een solo tour van Makai McRaven. Aan het einde van het jaar doen we ook nog wat dingen met Lorraine in Europa. En verder ben ik met de artiesten die ik manage bezig om hun twee van hun, Luna Day is dus een album aan het afronden. En dan is er een andere artiest die ik manage, Jackery. Die is ook een album aan het afronden. En de andere artiest, Eunice, die heeft net een album uit. Dus dat
gaat ook door, hè?
Daar zijn we allemaal ook mee bezig.
Nice.
Ja.
Dankjewel voor deze, denk ik, zeer informatieve podcast. Ik wens je heel veel succes. En we komen elkaar vast tegen aan de road. Luisteraars, bedankt. Dit was weer een fijne, mooie aflevering van de Dutch Music Export Talks. We hopen jullie bij de volgende weer te treffen. Dank voor het luisteren.